Gemeente, het thema van de preek is ora et labora. Gemeente van Heer Jezus Christus, die spreuk kom je nog wel eens tegen op een oude boerderij. Ora et labora, bid en werk. En die uitspraak, die spreuk, drukt iets uit van een gelovige levenshouding. Bid, ora, dat wil zeggen leef in afhankelijkheid van God. Besef dat je zijn zegen niet kunt missen. En ook labora, werk. Steek je handen uit de mouwen, moet brood op de plank komen. Arbeid is een opdracht van God, luiheid past niet in het. Luiheid past niet in het koninkrijk van God. Bid en werk. Het gaat dus om die beide. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwers eraan. Arbeid kan alleen tot zegen zijn als je beseft hoezeer je van God afhankelijk bent. Gezondheid en kracht hebben elke dag weer van Hem nodig. Het is een beetje betwist, maar de spreuk ora et labora wordt meestal toegeschreven aan de monnik Benedictus van Nursia. In de 6e eeuw schreef hij een aantal leefregels voor monniken die het klooster in wilden gaan. Allerlei adviezen hoe het leven in het klooster er zou moeten uitzien. Hoe ze met elkaar zouden moeten omgaan, wat er van hen verwacht werd. En heel dat leven van die monniken was gestructureerd door het gebed. 7 keer op een dag moesten ze bidden. Bezig zijn met de schrift, natuurlijk ook werken. En zo, korte regel, ora et labora, bid en werk. Een leven waarin het gebed en de omgang met God samengaat met het bezig zijn, met het werken. En vandaag de dag putten heel veel mensen, ook allerlei managers, inspiratie uit die leefregels van Benedictus. En vandaag zijn wij op deze biddag voor gewas en arbeid in de kerk. Goede gewoonte. Vroeger gebeurde het dat de overheid opriep tot gebed. Als er oorlog was, als er een nationale ramp dreigde, dan schreef de overheid aan de kerk een speciale dag van vasten en gebed voor. En dat is later veranderd. Scheiding van de kerk en de staat. De overheid wilde neutraal zijn. Maar als kerk hebben we die traditie gewoon nog vastgehouden. En ik denk dat het een goede gewoonte is. Net als die twee handen je herinneren hoe belangrijk het is om te bidden. Zo ook deze dag. Een soort reminder hoe belangrijk het gebed is voor alles wat we als kerk, voor alles wat we in het dagelijks leven ook doen. En over dat werk wil ik met u en jou vanavond nadenken. Aan de hand van die woorden van de apostel Paulus. Woorden die hij schrijft in de Efezebrief. In dat korte stukje, die verse uit hoofdstuk 6, gaat Paulus nader in op het werk. Op de relatie tussen slaven en hun meesters. Maar je zou dat even goed kunnen betrekken op werkgevers en werknemers. Misschien ook wel op studenten en docenten. In ieder geval wil ik je uitdagen om zo vanavond ook te luisteren. Wat kan ik van deze woorden van de apostel meenemen op deze biddag? En Paulus stelt dat thema aan de orde in het 6e hoofdstuk. En dat is toch wel belangrijk. Want in de eerste paar hoofdstukken heeft de apostel alles over het evangelie uiteengezet. De kernpunten van het christelijk geloof. De gelovige, vertelt hij, is door het geloof nauw met de Heer Jezus verbonden. Hij is door genade het eigendom van Christus geworden. En zo ook, hoofdstuk 2, geroepen om te wandelen in de dingen die God heeft voorbereid. Maar nog gaandeweg de brief maakt Paulus het concreter en concreter. Wat betekent dat nou? Dat je het eigendom bent van Heer Jezus? Wat betekent dat nou voor je dagelijkse leven? Voor de gemeente? De omgang binnen het huwelijk als man en vrouw. Wat betekent dat voor je gezin, de omgang met je kinderen? Wat betekent dat voor je werk? Voor je studie misschien ook wel. En zo komen we bij die versen 5 en 6. Hou uw Bijbel maar open, dan kunnen we dat af en toe gewoon nog eens even erop naslaan. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Met vrees en beven. Oprecht van hart, niet met oogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Op het eerste gezicht zal deze tekst u, jou misschien helemaal niet zoveel zeggen. Het gaat over slaven en meesters. Dat is natuurlijk een heel andere tijd. Wij, de tijd van die slavernij ligt inmiddels gelukkig alweer lang achter ons. Toen waren er nog slaven, nu niet meer. Maakt het woord van apostel Paulus wel iets van het verleden of toch niet? Nou ja, slavernij in die zin is wel afgeschaft, maar we weten natuurlijk heel goed dat er vandaag ook allerlei vormen van slavernij zijn. Als je denkt aan de kledingindustrie, mensen die in lage loonlanden werken, voor een habbekrats urenlang moeten werken, onder erbarmelijke omstandigheden, is er ook vandaag nog veel moderne slavernij. We zullen zien dat wat apostel Paulus zegt eigenlijk nog best wel actueel is, als we het doortrekken, als we het vertalen naar vandaag. Paulus geeft in dit stukje allerlei adviezen hoe mensen op hun werk met elkaar moeten omgaan. Slaven, wees gehoorzaam aan uw Heer. En Heren wordt ook gezegd dat ze de slaven niet moeten dreigen. Maar er zijn kritische lezers en uitleggers die opmerken over dit gedeelte dat de apostel Paulus eigenlijk helemaal geen moeite doet om slavernij aan de kaak te stellen. Hij veronderstelt het gewoon, het lijkt wel alsof hij het goed praat. En in de 19e eeuw werd deze tekst in Amerika vooral gebruikt om de slavernij als het ware te legitimeren, goed te praten. Maar zo simpel ligt het toch niet. We moeten iets meer ons best doen om te begrijpen wat apostel Paulus hier zegt. De mensen in de tijd waarin Paulus leefde in de eerste eeuw konden zich geen wereld voorstellen zonder slavernij. Net zo min als wij ons een wereld kunnen voorstellen zonder elektriciteit. Stel je voor, de meeste dingen die wij vandaag de dag doen zijn zo vanzelfsprekend. Lamp brandt, televisie, computers en 1000 andere dingen in huis zouden niet functioneren zonder dat er stroom, elektriciteit was. En toch was het tot voor kort onbekend in de menselijke geschiedenis. En op diezelfde manier zou je kunnen zeggen, in die tijd van apostel Paulus functioneerde heel de samenleving door middel van slaven. En ze hadden een belangrijke plek in het huishouden. Met uitzondering van de allerarmste, die konden het zich niet veroorloven. En de behandeling van slaven in die tijd varieerde nogal per land, per stad soms. En aan de ene kant waren er slaven die enorm gewaardeerd en gerespecteerd werden. Dat hing namelijk van je eigenaar af, van het huis waar je werkte. Vaak lag het arbeidsproces helemaal in hun handen. Ze liepen achter de ploeg aan, pesten druiven, dienden als herder of veefokker. En ook in huis waren ze bezig. Verantwoordelijk voor de keuken, huisbewaarder, kamerdienaar, badpersoneel, houthakker. Deden inkopen, ze bakten het brood. Heel veel huishoudens in die tijd functioneerden of konden niet functioneren zonder dat er personeel slaven waren. En dan had je sommige slaven nog die bepaalde gaven hadden. En zij zorgden voor de opvoeding van de kinderen. De pedagoog. Zij lazen voor, zij leerden muziek. Dan had je het als slaaf relatief goed. Maar aan de andere kant waren er ook veel slaven die een erbarmelijk bestaan hadden. Ze werden misbruikt. Inhumane meesters en meesteressen. De filosofen van die tijd, waaronder Plato bijvoorbeeld, stelde slaven gelijk aan honden of paarden. Het Romeinse Rijk had een slaaf niet veel rechten. Hadden geen bezit, konden niet trouwen, maakte lange dagen. Maar zo zat de samenleving in die tijd in elkaar. En als Paulus overal in het Romeinse Rijk het evangelie brengt, kwam hij dus slaven tegen en meesters. Het is berekend dat in die grote havenstad Korinthe in die tijd van Paulus wel 60.000 slaven waren. En wat doet de apostel Paulus? Hij schrijft een brief. Hij schrijft een brief aan mensen die tot geloof zijn gekomen. De christelijke gemeente daar in Efeze. En ze kwamen elke zondag samen. Niet zoals wij in een kerk, maar gewoon bij mensen thuis. En de huishoudens stonden uit man, vrouw, kinderen en dus ook de slaven, personeel. Wat doet de apostel Paulus in deze brief? Spreekt hij dat hele huishouden aan. Hij heeft het over de ouders, hij heeft het over de kinderen, hij heeft het ook over de slaven en hun eigenaars. En dat is op zich wel bijzonder. In die tijd in ieder geval ongebruikelijk dat Paulus apostel ze allebei aanspreekt. En hoe je als christen slaaf dient te zijn en eigenaar. En goed, als je de brieven van de Paulus elders leest, dan proef je wel hoe hij er echt over denkt. Misschien kent u die tekst wel. Schrijft Paulus dat in de Heer Jezus, door het geloof in hem, geen verschil meer is tussen man en vrouw, tussen slaaf en vrije, tussen Jood en Griek. Dan proef je wel wat zijn visie is. De verschillen zijn opgeheven in die zin. Voor de Heer Jezus zijn zowel de slaaf als de eigenaren gelijk. Ze moeten allebei van genade leven. Maar hier in deze Efezebrief is de spits anders. Paulus probeert adviezen te geven aan de christenen. Want heel vaak veranderde de situatie niet nadat je tot geloof was gekomen. Soms moest je gewoon als slaaf blijven werken. Of had je als christelijke eigenaar gewoon ook je personeel. En wat dan? Wat dan als die situatie op je werk niet verandert? Nou, daar reikt Paulus wel enkele adviezen over aan. Twee dingen wil ik vanavond onderstrepen waar de apostel op wijst. Het eerste wat hij aan de orde stelt is de houding waarmee je werkt. Doe je werk van harte, want daarmee eer je God. En Paulus spreekt allereerst de slaven aan, het personeel. Vers 5. Doe je werk met vrees en beven. En dat betekent in die tijd, heb respect voor degene die je dient. Degene die boven staat, je baas of beter gezegd je eigenaar. Sta voor hem klaar. Want dat is je verantwoordelijkheid, zegt Paulus. En als je werkt, als je zo in dienst bent, doe je werk ook oprecht. Eerlijk. Niet achterbaks. Dat je achter je rug om, als je baas even niet kijkt, of je eigenaar niet kijkt, je heer, dat je allerlei dingen doet waarvan je weet dat hij dat niet goed vindt, of dat je over hem spreekt terwijl hij er niet bij is. Nee, wees oprecht, eerlijk. En als slaaf moet je ook niet slijmen om in een goed blaadje bij je eigenaar, bij je meester te komen, ten koste van anderen, op willen klimmen, in een goed blaadje komen. Nee, zegt de apostel, doe je werk van harte. Doe van harte de wil van God. Van harte. In het Grieks staat er uit je ziel. Leg je ziel in je werk. Want dat is de wil van God. Wat betekent dat? Nou ja, je zou natuurlijk ook het zo kunnen hebben over je studie of over je school. Doe je werk, doe de dingen die je doet van harte in het besef dat God je dat werk geeft, die gelegenheid om te studeren, om naar school te gaan. Hij wil dat je je bekwaamt, dat je daarin je hart legt. Ook al ben je slaaf, sta je in dienst van de meester, je Je bent in dienst van iemand, of je het leuk vindt of niet. Of je gewaardeerd wordt of niet, of je goed behandeld wordt of niet. Doe je werk, zegt de apostel, van harte. Waarom? Omdat God je heeft geroepen. Hij heeft je de gaven gegeven. Hij heeft je de plek gegeven waar je kunt werken, studeren, waar je kunt bezig zijn. En omdat Hij je die gelegenheid gaf, moet je ook niet de kantjes eraf lopen. Doe het oprecht. Niet met oogendienst. Heel berekenend. In de zin van dat je dingen doet om bij je baas of directeur in een goed blaadje te komen. Nou, zo geeft hij allerlei adviezen. En niet alleen aan het personeel, maar ook aan de heren, de meesters, de eigenaars, de werkgevers, vers 9. Ook zij worden aangesproken door de apostel. Behandel je werknemers met respect. Op dezelfde manier. Laat het dreigen, zegt de apostel, achterwege. Wil je als werkgever respect ontvangen van je personeel, dan moet je ze ook respectvol bejegenen. Niet je macht gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen, maar gewoon vanuit een goede verstandhouding. Niet dreigen vanwege je positie om het leven van je personeel zuur te maken, ze slecht behandelen. Want zo, zegt de apostel, eer je God niet. Het is dus opvallend, heel revolutionair ook, dat de apostel zowel de meesters, de werkgevers als de slaven, werknemers aanspreekt op hun houding. Allebei doen ze de wil van God. Dat wil zeggen, allebei. Met de verschillende taken, met de verschillende verantwoordelijkheden, hebben ze een roeping. Wat is die roeping? Nou dit. Dat nieuwe leven wat ze van de Heere God hebben ontvangen, door de Heilige Geest die in ze woont, dat zichtbaar te laten maken. En het werk dat ze doen, allebei. Slaven en meesters zijn geroepen om vanuit het nieuwe leven dat ze van de Heer Jezus hebben ontvangen, te werken. Mensen te bejegenen, te behandelen. Zoals elders Paulus zegt, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Allebei dus. Zowel de slaaf als de meester, de werkgever als de werknemer, geroepen om de gezindheid van Christus te hebben. De minste, een dienende houding. Hoe kan ik mijn werk zo goed mogelijk doen? Met de gaven die God mij heeft gegeven. Hoe kan ik mijn verantwoordelijkheid over anderen zo goed mogelijk uitoefenen? Hoe kunnen we samenwerken? Respectvol. Vanuit de gezindheid van de Heer Jezus. Nou, het lijkt me dat dat wel actueel is. En het maakt niet uit wat voor werk je eigenlijk doet. Of je werknemer of werkgever bent, schoonmaker of manager. Iedereen is in het werk, als hij dat tenminste heeft, bezig met zijn of haar roeping. Iemand vertelde eens dat hij in het ziekenhuis op de dokter moest wachten. En hij zag toen, het was hem opgevallen, dat in het ziekenhuis duidelijke rangen zijn onder het personeel. Je had chirurgen, artsen, verpleegsters, secretaresses en schoonmakers. En wat hem opgevallen was, dat mensen die bovenaan in de hiërarchie stonden, zo hun manier hadden om dat te laten merken. Hij zag een verpleegster praten met een arts en ze was uitermate beleefd en attent op wat hij wel of wat hij niet zei. Maar even later liep ze in de gang en kwam een schoonmaker tegen, die haar vriendelijk begroette. Maar de verpleegster keurde haar, zij was het geen blik waardig en staarde naar de grond. Nee, het evangelie van de Heer Jezus brengt daar dus verandering in. Elk werk is iets waartoe God je heeft geroepen. Ongeacht het niveau of de verantwoordelijkheid die je hebt. De apostel roept ons op om dat ook te beseffen. Doe je werk van harte, want daarmee eer je God. Je gebruikt de gaven die je van Hem hebt ontvangen. Hoe ingewikkeld de situatie ook is. Hoe vervelend de sfeer. Hoe onheus je misschien wel bejegend wordt door je collega's of als je werkgever geen christen is. Je mede-collega's misschien ook niet. En dan is het belangrijk, zegt de apostel, besef dat je geroepen bent. Dat nieuwe leven wat je hebt ontvangen, ook daar, op die plek, zichtbaar te maken. Want dat is wat de apostel zegt, je bent door genade het eigendom van de Heer Jezus geworden. Dat moet je goed beseffen. Dat is een bijzonder voorrecht. Dat je een kind van de koning der koningen mag zijn. Nou, als je dan morgen weer op je werk bent, besef dat dan. En leef dan als zodanig ook. Want waar we werken, waar we bezig zijn, zijn we hopelijk een leesbare brief van Christus. Misschien ben jij wel op je werk de enige Bijbel die niet gelovige collega's lezen. Ze letten erop hoe je reageert als de dingen misgaan. Of als je in de file zat en veel te laat op de vergadering komt. Hoe je reageert als iets vervelends tegen je wordt gezegd. Reageer dan niet vanuit het vlees. Je staat in dienst van de koning. Je bent zijn eigendom. Dat is het eerste punt wat de apostel Paulus aanraakt. Je staat in dienst van de koning. In dienst van Christus. Dat is het tweede punt. Het eerste punt was dus de houding waarmee je werkt. Het tweede punt is, je staat in dienst van Christus. Dat is het tweede principe van de apostel. Let niet alleen op je houding, maar je staat in de dienst van de Heer Jezus. Je staat als christen op de loonlijst van God de Vader. En dat wordt hier duidelijk. En Paulus zegt het ook tegen de slaven. Dien, wees gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Naar het vlees. Het gaat over je aardse werkgever. Maar je bent, vers 6, een slaaf en dienstknecht van Christus. Als dienstknecht van Christus ben je daar op je werkplek. Je staat in de dienst van Hem. En zo geldt het ook voor de meesters, de eigenaren, de werkgevers. U weet toch dat, zegt Paulus in vers 9, uw Heer in de hemel is. Ook de aardse heren hebben een Heer in de hemel. Besef dat, zegt de apostel. Daar moet je verantwoording aan afleggen. Hoe je met je personeel bent omgegaan, met je slaven in die tijd. Er zijn werknemers die alleen maar hun best doen als de manager ze in de gaten houdt. En anderen gaan zo op in hun werk dat ze zich bijna over de kop werken omdat ze graag promotie willen maken. Want het streelt hun ego. Het is misschien wel goed voor hun identiteit. Nee, zegt de apostel, besef dat je niet werkt voor je manager of voor je ego, maar je bent een dienstknecht van Christus. Je staat in de dienst van Hem, je werkt voor Hem in de eerste plaats. En wat betekent dat concreet? Nou, dat zegt Paulus in vers 8. Je zult door je hemelse Heer beloond worden. Ieder die wat goeds gedaan heeft, zo lezen we in vers 8, zal dat van de Heere terugkrijgen. Het zij slaaf, als je werknemer was, het zij vrije. Het gaat over de meesters. God kijkt hoe je bezig bent. Of je toegewijd bent in datgene wat je doet, of dat je er de kantjes van afloopt. Hij zal je inzet belonen, zegt de apostel. En ik dacht, eigenlijk is dat ook wel een belangrijk principe wat Paulus zo even onderstreept. Want hoe vaak gebeurt het niet? Dat je je opoffert. Dat je al die uren geeft aan je werk. En dat je geen waardering krijgt. Het is mooi als je wel waardering voor je werk krijgt. Maar heel vaak gebeurt het ook niet. Wordt het niet opgemerkt. Of strijkt een ander met de pluim. En dan vol te houden. Is niet altijd makkelijk. Heel vaak eigenlijk niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat je niet de beloning krijgt voor wat je hebt gedaan. Dan zegt de apostel, maak je er maar even geen zorgen over. Er is er één die heeft gezien hoezeer jij je best hebt gedaan. Als je dat tenminste hebt gedaan. Hoezeer je je best hebt gedaan als je trouw bent in je werk geweest. Die verantwoordelijkheid die je had. Dan zal de Heere God je belonen. Want Hij ziet het, Hij komt erop terug. Al krijg je beloning misschien hier niet op aarde. Misschien zal straks dan wel klinken, goed gedaan, trouwe dienstknecht. De Heer Jezus ziet je, ook daar op je werk. Ook als je op school bent, collegebank. En je hoeft je niet drie keer in het rond te werken om jezelf te bewijzen. Want je hemelse Vader ziet wat je kunt en wat je niet kunt. En ik denk als je dat goed tot je laat doordringen, dan kun je ook wel relaxter in je werk staan, of niet? De Heere je ziet. Hoe je met vreugde bezig bent. Dankbaar voor het werk dat je hebt gekregen. Wat je misschien al heel veel jaren mag doen. Maar hij ziet je ook. Als het je moeite kost. Omdat het ingewikkeld is. Omdat het niet gewaardeerd wordt. Omdat je misschien wel een directeur, een baas hebt, een chef die misschien niet zo'n goed karakter heeft. Wees dan trouw. God weet het wel. Zo roept de apostel Paulus ons op om ons hart in ons werk te leggen. In het besef dat wij boven alles de Heere God mogen dienen. En juist omdat Hij onze hemelse Heer is, zijn er ook nog andere dingen belangrijk. Toch? Je gezin, de gemeente, je gezondheid, je vrije tijd. Je mag je vanuit het geloof helemaal geven in je werk. Je mag ervan genieten, maar er zijn natuurlijk wel grenzen. En die grenzen zijn door de Heere God bepaald. Doe je werk van harte. Als je dat werk hebt ontvangen. Maar besef dat je in de dienst van Christus staat. Ook daar waar je werkt. Hem dien je boven alles. Daartoe ben je geroepen. Tot slot, is dat makkelijk? Wat Paulus ons aanreikt? Nee, heel vaak niet. Je baan levert misschien wel heel veel stress op. Ik zei het al, niet de waardering die je verdient. Misschien zit je niet op de goede plek en voel je je ongelukkig op het werk. Misschien ben je al heel lang op zoek naar een baan en heb je het niet. Lastig. Tijd is onzeker. Toekomst ook. Maar denk nog even terug aan het begin. Ora et labora. Bid en werk. Ook als het niet zo lekker gaat, vergeet dan alsjeblieft niet te bidden. Want wat doet het gebed eigenlijk met je? Als je je handen vouwt. Nou, ik denk dit. Het gebed richt je ogen op de Heer Jezus. Hij die in de hemel voor je bidt. Elke dag. Het richt je ogen op de Heer Jezus. Waarover we hebben gelezen met de woorden van de apostel Petrus. Hij werd uitgescholden en bedreigd. Hij leed onnoemelijk veel pijn. En wat deed hij ermee? Hij gaf het over aan zijn Vader in de hemel. Vader, u kent mij. U weet dat dit niet terecht is. Ik leg het in uw hand. Dat doe je als je bidt. In de handen van God leggen. Je leven, je werk, de situatie waarin je bevindt. De Heilige Geest herinnert je eraan. Je door genade mag zijn. Dat Jezus mocht het horen dat hij het geliefde kind was van de Vader. En misschien herinnert de Heilige Geest ons daar ook wel aan. dat er door genade het eigendom van Heer Jezus mogen zijn. Heer Jezus, die weg is gegaan. In deze lijdenstijd denken wij daar in het bijzonder aan. Die weg naar Golgotha, Petrus zei het. Al onze zonde heeft Hij op zich genomen. Zonde. Al die dingen waarin ik tekort ben geschoten op mijn werk. Die momenten dat ik misschien verkeerd heb gereageerd. Misschien dat ik wel geroddeld of slecht gesproken heb over mijn collega's of over mijn leidinggevende. Die dingen misschien waar ik de kantjes van afliep. Dat alles. Dat heeft Heer Jezus meegenomen. En dat is op dat hout gegaan, zegt Petrus. Alles wat niet goed was in mijn leven heeft Hij willen dragen. En als ik bid, dan brengt de Heilige Geest me dat in herinnering. Wanneer ik op zijn overgave in liefde denk, let. Wanneer ik daaraan denk, dan ontvang ik de kracht om door te gaan. Om te bidden voor die vervelende collega. Voor die onredelijke chef. Als ik zie op Jezus, dan ontvang ik de kracht en de moed om vol te houden. Want ik weet, ook al verandert mijn situatie nog niet, Hij zorgt voor mij. En als ik trouw ben in zijn kracht, dan zal Hij mij genadig zijn. En zal Hij mij ook in die plek, in die situatie, zijn zegen niet onthouden. Amen.